In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het oudtestamentische boek Richteren. Inleider is dominee Peden Butter, predikant de Middelharnis. Vanavond in de eerste reeks, aflevering 7. Richteren 3 vers 31, 4, 1 tot 10 en 5, 6 tot 8. En het gaat over Deborah, Samgar en Barak. Ter inleiding van de Bijbelstudie lezen we deze versen met elkaar. Te beginnen bij Richteren 3 vers 31. Na hem, na Ehud, kwam nu Samgar, een zoon van Anat, die sloeg de Filistijnen 600 man met een ossenstok. Zo verloste hij ook Israël. Maar de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heren, als Ehud gestorven was. Zo verkocht hen de Heren in de hand van Jabin, de koning der Kanaanieten, die de Hazor regeerde, en zijn krijgsoverste was Sisera. Deze nu woonde de Haroset der heidenen. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heren, want hij had 900 ijzeren wagens en hij had de kinderen Israëls met geweld onderdrukt 20 jaar. Deborah nu, een vrouw, die een profetes was, de huisvrouw van Lapidoot, deze richtte de diertijd Israël. En zij woonde onder de palmboom van Deborah tussen Rama en tussen Bethel op het gebergte van Ephraim, en de kinderen Israëls gingen tot haar op ten gerichte. En zij zond heen en riep Barak, de zoon van Abinoam van Kedes Naphtali, en zij zei tot hem, heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden, ga heen en trek op de berg Tabor en neem met u 10.000 man van de kinderen van Naphtali en van de kinderen van Zebulon, en ik zal aan de beek Kizon tot u trekken Sisera, Jabins krijgoverste, met zijn wagens en zijn menigte, en ik zal hem in uw hand geven. Toen zei Barak tot haar, indien gij met mij trekken zult, zo zal ik heen trekken, maar indien gij niet met mij zult trekken, zo zal ik niet trekken. En ze zeiden, ik zal zekerlijk met u trekken, behalve dat de eer de uwe niet zal zijn op deze weg die gij wandelt. Want de Heere zal Sisera verkopen in de hand van een vrouw. Zo maakte Deborah zich op en toog met Barak naar Kedes. Toen riep Barak Zebulon en Naphtali bijeen te Kedes, en hij toog op zijn voeten met 10.000 man, ook toog Deborah met hem op. Hoofdstuk 5, vers 6. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, hielden de wegen op, en die op paden wandelden, gingen kromme wegen. De dorpen hielden op in Israël, ze hielden op, totdat ik, Deborah, opstond, dat ik opstond, een moeder in Israël. Verkoos hij nieuwe goden, dan was er krijg in de poorten, werd er ook een schild gezien of een spies onder 40.000 in Israël?
Ehud, de man door wie de Heere verlossing gegeven heeft, sterft. En al snel blijkt dat Israël dan toch weer van de Heere afvalt. De verleiding om opnieuw de afgoden te gaan dienen is te sterk. Het zal wel langzaam gegaan zijn, maar toen de verkeerde weg eenmaal was ingeslagen, was er geen stilstand meer. Weer doen ze wat kwaad is in de ogen des Heren. Zullen ze het dan nooit leren? Beseffen ze dan niet dat de Heren weer zal moeten komen met zijn straffen? Er breken moeilijke tijden aan voor Israël. De Heren kan het kwaad dat hij ziet niet gedogen. Dit keer gaat hij gebruik maken van de Kanaanieten, die geregeerd worden door koning Jabin. En deze Jabin heeft een zeer kundig legeroverste, Sisera geheten. In de hand van deze Jabin en Sisera verkoopt de Heere zijn volk. Weer wordt dat woord gebruikt, alsof Israël een volk van slaven is, waarvan de een na de ander verkocht wordt. Een tijd van onderdrukking breekt aan. En het is nog een wrede onderdrukking ook. De vijanden kennen geen enkel pardon. Het leven wordt bijna helemaal ontwricht. Ook dit zal wel niet van de ene dag op de andere zo gegaan zijn. Het begon klein, maar met het jaar nam de ellende toe. Hoe het er toen uitzag, wordt ons verteld in het lied van Deborah dat we in hoofdstuk 5 in het boek Richteren aantreffen. We gaan op dat lied nu verder niet in, maar wel lichten we een enkele passage uit dit lied, omdat de tijd waarin de geschiedenis van hoofdstuk 4 ons verplaatst in hoofdstuk 5 op indringende wijze wordt beschreven. Het was een tijd waarin de wegen ophielden en waarin zij die op de paden wandelden kromme wegen gingen. Bovendien horen we dat de dorpen in Israël ophielden en dat er krijg was in de poorten. Het was zo triest dat het volk op geen enkele manier kans zag zich te verweren, want wapens waren kennelijk weggeroofd uit Israël. U vindt dit in hoofdstuk 5, de versen 6 tot 8. Ziet u het voor u? Plunderende benden schuimen de wegen af om wat van hun gading is te roven. Mensen durven de straat niet meer op. Alle handelsverkeer ligt stil. Af en toe waagt een enkele voetganger het om de deur uit te gaan, maar hij maakt alleen gebruik van achterafweggetjes. Op den duur is het hele platteland ontvolkt. De mensen zijn weggevlucht naar de steden om daar achter muren en poorten veiligheid te zoeken. Maar ook daar worden ze niet met rust gelaten, want van tijd tot tijd worden die steden belegerd en is er krijg in de poorten. En aan verzet durft niemand te denken. Trouwens, de middelen die daarvoor nodig zijn ontbreken. Een geest van defaitisme heeft zich van de mensen meester gemaakt. Als Deborah deze dingen beschrijft, verzuimt ze niet met een enkel woord ook de oorzaak van deze ellende aan te geven. Israël verkoos nieuwe goden. Daar lag het probleem. De Heere werd verlaten, andere goden kwamen in zijn plaats. Altijd weer datzelfde kwaad, altijd weer de zonde tegen het eerste gebod van Gods heilige wet. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En toen moest de Heere met zijn straffende hand het volk weer bezoeken. En het volk begon te kreunen en te zuchten. Intussen hebben wij in deze woorden uit het lied van Deborah nog iets anders begrepen. De tijd die Deborah beschrijft noemt ze de dagen van Samgar. Er was toen een zekere Samgar, een zoon van Anat. En van deze Samgar lezen we iets meer in 3 vers 31... We sloegen dat vers tot nog toe over, maar dat moet natuurlijk niet zo blijven. Wat van deze man beschreven staat, al is het nog maar zo weinig, staat er niet zonder bedoeling. Laten we daar dan eerst even aandacht aan geven. Hij leeft na Ehud, in die tijd van opkomend en toenemend verval en van Gods straffende hand. De Heere gebruikte Kanaanieten, zo zagen we, om Israël te onderdrukken. Maar niet alleen de Kanaanieten grijpen naar de macht. Straks zullen we nog wel wat nader op die Kanaanieten ingaan, en dan zullen we zien dat zij met name in het noorden in Israël grote ellende hebben veroorzaakt. Maar in het zuiden is het een ander volk dat een poging doet om het land in bezit te krijgen. Daar zijn het de Filistijnen. En in verband daarmee horen we van een verlossingsdaad verricht door Samgar. Veel weten we niet van hem. En toch blijkt uit de mededeling in hoofdstuk 3, vers 31... dat hij een belangrijk persoon is geweest. Iemand die Israël heeft mogen verlossen. Met dat woord wordt zijn werk namelijk aangeduid. Hij bracht verlossing. En alleen al daarin was hij een voorafschaduwing van de grote verlosser, de Heere Jezus Christus. De manier waarop Samgar voor verlossing zorgde typeert hem ook onmiddellijk als een man van geloof. Dat geloof stelt hem in staat om iets te doen wat eigenlijk alle menselijke mogelijkheden ver te boven gaat. Op zekere dag is hij op het land bezig. Het is in de ploegtijd. Dat blijkt uit het feit dat hij op het kritieke moment een ossenstok bij de hand heeft. Zo'n stok die gebruikt werd als een boer met zijn ossen het land aan het omploegen was, en dan benutte hij die lange stok om de ossen voor de ploeg in het gareel te houden. Dat Samgar aan het ploegen is, zegt al direct dat er nu geen gewas meer op het land staat. De oogst is al binnengehaald en het land wordt nu gereed gemaakt voor de wintertijd. Er valt dus niets meer te roven. En toch ziet Samgar daar ineens een heel detachement Filistijnen op zich afkomen, die zich in het zuiden van Palestina hadden gevestigd. Wat komen ze doen? Samgar weet dat ze maar met één bedoeling kunnen zijn gekomen. Ze willen het land in bezit nemen. Het land dat de Heere als een bewijs van zijn genade aan zijn volk Israël heeft geschonken. Het erfdeel des Heere. En met dat Samgar die Filistijnen ziet en begrijpt wat hun bedoeling is, besluit hij om alles in het werk te stellen om deze diefstal te verhinderen. Maar hoe zal hij dat doen? Een wapen heeft hij niet. En hij staat er helemaal alleen voor, tegenover 600 en misschien nog wel meer vijanden. En toch aarzelt hij niet. Hij gebruikt het enige wat hij bij de hand heeft, die ossenstok. En dat blijkt in zijn handen een geducht wapen te zijn. Met dat simpele ding verslaat hij 600 vijanden. En als er overlevenden zijn, vluchten die haastig weg. En van een in bezit nemen van een stuk van het beloofde land komt niets terecht. Dat snode plan is verijdeld. En de eerste golf van onderdrukking van de kant van de Filistijnen is afgewend. En zo heeft Samgar voor verlossing gezorgd. Een huzarenstukje, zullen we het zo noemen? Laten we liever spreken van een geloofsdaad, want dat was het. Niets minder dan dat. En al wordt het er dan niet nadrukkelijk bij verteld, toch mogen we met overtuiging zeggen dat ook Samgar gehandeld heeft onder de aandrijving van de geest des Heren. Die is immers de auteur van het ware geloof. Jazeker, Samgar heeft gehandeld in het geloof. Hij zag de wolven een poging doen om binnen te dringen in de schaapskooi van Israël. En toen zag hij zijn taak. En zo is de geschiedenis van Samgar weer een stukje evangelie. God zorgt voor verlossing. In die tijd van allerlei ellende, de dagen van Samgar, was de geest des Heren toch nog niet geheel van Israël geweken. Hoewel de Heere heel wat op zijn volk had aan te merken, liet hij toch weten nog bemoeienissen met zijn volk te willen hebben. Hebben ze het begrepen? Heeft de verlossingsdaad van Samgar een nodige wending onder het volk gebracht? We keren weer terug tot wat we in hoofdstuk 4 lezen. De zonde van Israël is bezocht en dit keer gebruikt de Heere daar de Kanaanieten voor onder leiding van hun koning Jabin en diens legeroverste Sisera. De zetel van Jabins regering is Hazor, in het noorden van Palestina, vlakbij het meer van Galilea. Het garnizoen van Sisera is gelegerd in Haroshet Hagoyim, in de buurt van Megiddo, in de vallei van Jezreel. En deze Sisera beschikt over een machtige cavalerie, 900 ijzeren wagens. Van dat soort wagens hebben we in het boek Richteren al meer gehoord. Een wapen dat niet naliet grote schrik onder de Israëlieten te veroorzaken. Laten we er wel op letten dat dit keer de Kanaanieten zijn die Israël verdrukken. Kanaanieten, die eigenlijk al lang niet meer hadden mogen bestaan. Kanaanieten die allemaal onder het oordeel Gods lagen en die daarom hadden behoren te zijn uitgeroeid. Maar wij herinneren ons dat Israël zeer nalatig was geweest in het uitvoeren van Gods opdrachten. Ze hadden die Kanaanieten in leven gelaten. Aanvankelijk hadden zij nog wel schatplichtig gemaakt, maar verder gebeurde er niets. Het laat zich indenken dat deze Kanaanieten op de duur op wraak waren gaan zinnen. Hoe kunnen zij het Israël betaald zetten dat zij hun land hebben afgenomen? Hoe kunnen ze weer aan de macht komen? Na de dood van Ehud doet zich de mogelijkheid voor. Er is weer een nieuwe koning, Jabin, en dat is een krachtig vorst. Intussen is de vroegere hoofdstad van de Kanaanieten, Hazor, herbouwd. In Jozua 11 lezen we dat onder leiding van Jozua die stad verbrand is, maar ze is nu uit de as herrezen. En vanuit Hazor geeft Jabin zijn bevelen. En zo is het gebeurd, dat Israël de vruchten moest gaan plukken van eigen ongehoorzaamheid en eigen ontrouw. God gaat nu gebruik maken van deze Kanaanieten om zijn volk te tuchtigen. En zoals we al zagen, het is een zware onderdrukking geweest. Had de Heer het al niet duidelijk gezegd dat de overgeblevene Kanaanieten een strik zouden worden, prikkels in hun zijden zelfs? Welnu, dat wordt nu ondervonden. 20 jaar duurt deze toestand voort. Het wordt ondraaglijk. En dan gebeurt wat wel eerder gebeurd is. Dan vindt Israël de weg tot God weer. Ze beginnen tot de Heere te roepen. Roepen omdat de nood zo groot is geworden? Of roepen omdat ze zich schuldig weten en zich nu bekeren? Of roepen vanuit beide motieven? Wij geven hier geen oordeel. Maar een feit is dat de Heere ook dit keer hoort en antwoordt. Ja, hij is zijn volk niet vergeten. Hij gedenkt nog altijd aan zijn verbond en is nog altijd barmhartig en genadig. En nu gaat hij toch weer voor verlossing zorgen. Op het gebergte van Ephraim woont een vrouw, Deborah geheten. De naam van haar man weten we ook, Lappidoot. Ze wordt een profetes genoemd. Iemand door wie de Heere zijn woord spreekt. En die de boodschap Gods aan het volk en aan individuele leden van het volk doorgeeft. Verder wordt van haar gezegd dat ze in die tijd Israël richtte. Ze gaf leiding aan het volk, ze sprak recht, ze onderwees het volk. En dat deed ze onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en Bethel. Dus niet bij het heiligdom in Silo, maar ergens anders. Of die palmboom naar haar genoemd is, of naar een andere Deborah die jaren geleden in diezelfde buurt gestorven en begraven was, de speciale verzorgster van Rachel, is niet duidelijk. Maar naar die plek onder de palmboom kwam het volk als er zaken waren waarin ze een uitspraak van deze Deborah wilden horen. Deze vrouw verricht dus de taken die in feite toevertrouwd waren aan de stamoudsten, zoals blijkt uit Deuteronomium 16 en 17. En met name was die taak ook toevertrouwd aan de priesters. Maar kennelijk verzuimde die hun plicht. Iets wat wel zal samenhangen met het verval dat onder het volk was ingetreden. Met name zij die de leiding hadden moeten geven aan het geestelijke leven van het volk lieten verstek gaan. Wanneer lezen we nu bijvoorbeeld in het hele boek Richteren over priesters? Bijna nergens. Er was dus een vacuüm ontstaan. En in dat vacuüm had Deborah haar taak gekregen. Ongetwijfeld onder aansporing van en ook onder de leiding van de Heere, die haar toch al bedeeld had met de gave der profetie. Maar het is wel beschamend dat de eerstgeroepenen hun door God gegeven taak verzuimen en dat nu deze vrouw die taak moet overnemen. De adviezen en de raadgevingen die de mensen bij haar zoeken zullen heel wat keren te maken gehad hebben met de concrete, moeilijke situatie waarin Israël door de verdrukking van de vijanden gekomen was. En daardoor is Deborah keer op keer met de barre werkelijkheid geconfronteerd. Die nood is haar nood geworden en ze beseft dat die nood bij de Heere gebracht moet worden. En toen is haar besef ook gerijpt dat het tijd was voor de Heere om te werken. Meer en meer groeide de overtuiging in haar dat God het geroep van zijn volk hoorde en dat hij verlossing zou gaan geven. En ze wist daarbij ook dat het niet haar taak zou zijn om als verlosser op te treden, want die naam, verlosser, die aan verschillende richters gegeven wordt, wordt aan deze vrouw nergens gegeven. Maar ze heeft wel de verantwoordelijkheid gevoeld voor het volk. Vandaar dat ze zichzelf mag aanduiden als een moeder in Israël. Een vrouw die als een moeder voor haar kinderen wil zorgen. Nee, zij is niet de verlosser geweest. Die taak komt aan een ander toe. En Deborah weet aan wie. En die man die de verlosser zal zijn, laat ze nu bij zich komen. En hem geeft ze in de naam des Heren opdrachten. Die man is afkomstig uit de stam van Naftali, een van de stammen die het meest onder de verdrukking door Jabin te lijden heeft gehad. Barak heet hij, de zoon van Abinoam uit Kedes, een van de zogeheten vrijsteden. Deborah is er vast van overtuigd dat de Heere deze Barak zal gaan gebruiken om aan zijn volk verlossing te geven. Dat durft ze ook tegen hem te zeggen. De Heere zal de vijanden in Baraks hand geven. En Deborah heeft ook op een bepaalde manier inzicht gekregen in de strategie die moet worden gevolgd. Barak moet een leger mobiliseren, met name uit de stammen Naftali en Zebulon, stammen die meer nog dan andere stammen te lijden hebben gehad van de Kanaanieten. En met die troepenmacht moet Barak dan de hellingen van de berg Tabor beklimmen en daar verdere instructies afwachten. Intussen zal de Heere ervoor zorgen dat de legers van de vijanden ook zullen optrekken en dat het zo tot een beslissende slag zal komen. Zo spreekt deze profetes ook nu het woord van de Heere en ze doet dat in volle overtuiging, zonder een spoor van twijfeling en aarzeling. En hoe ligt dat bij Barak? Wie is trouwens deze Barak en waarom is de keuze op hem gevallen? We zullen mogen aannemen dat Barak een man is die zich al eerder op een bepaalde manier had onderscheiden als iemand die wat aandurfde. Want hoe zou het anders te verklaren zijn dat hij zonder veel moeite 10.000 man achter zich weet te krijgen? Ze hebben in die streken wel wat in Barak gezien. En ongetwijfeld, wij leren Barak ook kennen als een held, als een geloofsheld zelfs. Zijn naam wordt dan ook vermeld in Hebreeën 11, de galerij van de geloofshelden. Maar ook deze man blijkt geen volmaakt gelovige te zijn. Hij is niet onwillig om te gehoorzamen, maar wel stelt hij een voorwaarde, deze, dat Deborah mee zal gaan in de strijd. Iets heel ongewoons in die dagen. Wat moet die vrouw nu te midden van het strijdgewoel? Maar Barak staat erop. Als zij niet mee zal gaan, gaat hij ook niet. Wat is dat bij hem? Denkt hij op deze manier sterker te staan? Heeft hij dan aan God en diens belofte niet genoeg? U ziet maar weer dat zelfs de besten geen volkomen geloof hebben. Net als bij de discipelen had de Heere ook bij Barak alle aanleiding om hem te berispen. Gij klein gelovige. En voor die berisping zal de Heere altijd wel aanleiding hebben. Barak wordt ook berispt. Deborah zal meegaan, zo zegt ze. Maar Barak zal niet de eer ontvangen dat hij de aanvoerder van de vijanden zal hebben overwonnen. Die eer komt straks aan een vrouw toe. Barak wil toch dat er een vrouw meegaat in de strijd? Wel nu, dan zal een vrouw ook Sisera doden. Klein geloof moet worden gecorrigeerd. Het is immers een tekort aan vertrouwen. Het is klein van de Heere denken. En dat is ernstig. En toch dankt de Heere Barak niet af. En het volk hoeft onder het klein geloof van Barak ook niet te lijden. De Heere gaat ondanks alles door met zijn verlossingsplan.
Tot zover dominee de Butter uit Middelharnis met de Bijbelstudie over Richteren 3, 4 en 5... over Deborah, Samgar en Barak. Volgende week hoopt hij deze Bijbelstudieserie te vervolgen met de Bijbelstudie over Richteren 4, vers 11 tot 24, 5, 19, 22 en 24, 27 over Barak en Jael.